stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 10e vers van Psalm 103. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat hij verder volgt uit het 10e vers van Psalm 103, na voorlezing van de wet des Heeren. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen der Apostelen, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. We noemden u Handelingen 12, de versen 1 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, dewelke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastiglijk op, en zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij 1 straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeide tot haar, gij raast. Doch zij bleven sterk bij dat het al zo was. En zij zeide, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waarvan we als kerntekst u nog lezen het 5e vers van Handelingen 12. Handelingen 12 vers 5, daar lezen wij Gods woord als volgt. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Zingen wij van de 3e psalm het 3e vers. Ik lag en sliep gerust van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En het 4e vers sta op. Verlos mij, Heere, ge hebt o God wellicht getoond voor mij te waken. De versen 3 en 4 van de 3e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat de Heere zegt, wordt altijd vervuld. Zo heeft de zaligmaker jongens en meisjes gezegd, dat hij vervolgd en gehaat was, en dat zijn discipelen hetzelfde zouden ondervinden. En dat lezen wij direct al in het boek der Handelingen. Handelingen 4, vers 3. Daar gaat het over Petrus en Johannes. En dan lezen we: en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag. Petrus en Johannes in de gevangenis geworpen. En vers 21, maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Een wonderlijke genezing immers. Maar Petrus en Johannes ondervonden de vijandschap en de dreiging van de Joodse leidslieden. En ook in Handelingen 5 komen wij datzelfde tegen. In vers 18 en 19 staat: en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Nu niet alleen Petrus en Johannes, maar al de apostelen gevangen genomen. En dan vers 19. Maar de engel des Heren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. Een onbegrijpelijk groot wonder. Een engel door God gezonden heeft die gevangenis geopend en de apostelen in vrijheid gesteld. En dat wordt ook aan de leidsliedige boodschap, vers 25. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. De Heere heeft hen verlost. En dan lezen we vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Al werd het hen door het Sanhedrin verboden om te spreken over de zaligmaker, ze deden het toch. Vervolging, gevangenschap, maar ook soms een wonderlijke verlossing. En hier, in Handelingen 12, zit Petrus opnieuw gevangen. De Heere waakt over hem. Petrus is onsterfelijk, omdat hij nog een taak heeft te verrichten. Dat zal straks ook blijken, als hij ook door engelenmacht uit de gevangenis wordt verlost. Opnieuw, zoals ook al de apostelen al ervaren hadden. Onze tekst zegt: Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. De Heere verlost Petrus uit de gevangenis. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats gevangenschap. Ten tweede verlossing. En ten derde verwondering. De Heere verlost Petrus uit de gevangenis. In de eerste plaats gevangenschap. Ten tweede verlossing. En ten derde verwondering. De hitte van de verdrukking nam niet af. Eerst Petrus en Johannes gevangen, daarna al de apostelen en nu Petrus. Niet alleen met de goedkeuring van het Sanhedrin, maar ook koning Herodes stond daarachter. We lezen van deze koning dat hij de handen aan sommigen van de gemeente sloeg om die kwalijk te handelen. Deze koning wilde de gunst van de Joden winnen en de vijandschap van de Joden tegen de christenen wordt getekend in de houding van het Sanhedrin. Eigenlijk gaat zich de scheiding tussen Jodendom en christendom zich al aftekenen. En deze koning, die regeerde van 41 tot 44 na Christus, is kleinzoon van Herodes de kindermoordenaar. En zijn oom was de koning die Johannes de Doper had laten doden. Hij is niet veel beter. Aan de buitenkant wil hij leven naar de wetten van de Joden om de gunst van de Joden te winnen. En om die gunst nog des te meer te krijgen, heeft hij Jacobus gedood. We lezen dat in vers 2. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En hij vervolgde ook de gemeente. Dat lezen we in vers 1. De gemeente werd kwalijk behandeld. En als we dan kijken welk woord er gebruikt wordt voor dat kwalijk behandelen, dan wordt hetzelfde gezegd van Farao en de Egyptenaren, die het volk van Israël kwalijk behandelden. Zij lieten dat volk slavendienst verrichten. Ze buiten dat volk uit. En de jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden. Kwalijk behandelen. Ook bij deze Herodes. Vijandschap tegen de christenen. Vijandschap ten diepste tegen Christus. En diezelfde vijandschap zien wij nog. Op deze zondag wordt bijzonder aandacht gevraagd voor de verdrukte kerk. De kranten staan er vol van. U kunt er heel wat over lezen. Ook in bladen van organisaties die zich inzetten voor hen die vervolgd worden om der wille van hun christelijke overtuiging. Dan is er heel wat gaande. Petrus gevangen. Herodes ging op het zondige pad voort. En zulke daden zien wij de eeuwen door. Meerdere keizers hebben in de eerste eeuwen in dat geweldige Romeinse Rijk christenen vervolgd. En ook nu is het werkelijkheid. In Syrië, in Irak, Noord-Korea, Eritrea. Soms de meest wrede folteringen. die eindigen in de marteldood. Wat een wonder, geliefde gemeente, dat het hier nog anders is. Want als we letten op de overtreding van Gods geboden, dan loopt ons land niet achteraan, maar vooraan in het opzij schuiven van de wet van God. Dan is het toch een wonder dat hier nog geen vervolging is uitgebroken. Dat hier nog geen kerken verwoest worden. Dat hier nog geen voorgangers van het leven beroofd worden of in de gevangenis opgesloten worden. Daar was de Satan ten diepste mee bezig, net na de vestiging van de kerk op de Pinksterdag. De Satan wil het werk van God tegenhouden en teniet doen. Dat probeert hij ook nu. Herodes, hij was van plan voor te gaan op zijn zondige pad, in vervolgen en doden van de leiders van de kerk. We lezen dat in het derde vers. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En inderdaad, Petrus werd gevangen gezet. En dat terwijl het Pascha aanstaande was en het waren de dagen der ongehevelde broden. Dat wil zeggen dat er bij de bereiding van brood 7 dagen lang geen gist gebruikt mocht worden. Zo was het ook gegaan in de nacht van de uittocht uit Egypte. Haastig moesten zij uitgaan. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen. Ongerezen broden heeft men toen gegeten. En wat men had, werd ook wel het brood der ellende genoemd. Dus die ongezuurde broden, dat Pascha, herinnerde ook aan de verdrukking die het volk van Israël in Egypte had ondervonden. En nu dan weer verdrukking. Jacobus gedood, de gemeente kwalijk behandeld, Petrus in de gevangenis geworpen. De welken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette. En hij liet niets aan het toeval over. Misschien bent u ook wel eens op bezoek geweest in een gevangenis in Nederland. Ik ben er meer dan eens in geweest om iemand te bezoeken. Je komt niet zomaar binnen en je komt er echt niet zomaar uit. Een riem en ik weet niet wat moet je afgeven. Bewaking. En zo was dat ook in die tijd. Petrus werd heel goed bewaakt en gaf hem over aan 4 wachters, elk van 4 krijgsknechten, 4 soldaten. 4 maal 4 soldaten, 16 soldaten. En elke soldaat had 6 uur lang de tijd op de dag of in de nacht om Petrus te bewaken. 2 geketend aan Petrus, dus vastgeketend aan hem. Dan kon hij zeker niet weglopen. En nog 2 bij de deuren van de gevangenis. En wat wilde de koning? Hij wilde Petrus na het paasfeest voorbrengen voor het volk. Dat betekent dat hij in een openbare rechtszitting, waar het volk dus bij zou zijn, Petrus zou veroordelen tot de dood. En dat hij net als Jacobus gedood zou worden. En daar zou het merendeel van het volk het mee eens zijn. En ook de geestelijke leidslieden van het volk van Israël. Na het paasfeest staat er. Dat doet denken aan de plannen van het Sanhedrin. Om de Heere Jezus ter dood te brengen. Niet in het feest, hadden zij gezegd. Want dan kan er oproer ontstaan, maar na het feest. Maar de Heere heeft het anders geleid. Juist op Goede Vrijdag, de Heere Jezus zijn bloed gestort. En op de Paasdag opgestaan van de doden. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. En dan staat het er zo dat er constant bewaking was. Geen enkel moment was hij onbewaakt. Dus naar de mens gesproken totaal onmogelijk om ooit uit die gevangenis te komen. Maar dan dat maar. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Men hield aan in het gebed. Men verwachtte het van de Heere. En zouden er niet geweest zijn die teruggedacht hebben aan de eerdere verlossing van de apostelen door engelenmacht uit de gevangenis. Dat zou toch herhaald kunnen worden, gevangen. En wat leert ons dat nu, geliefde gemeente? Dat ook wij een taak hebben. Misschien denken wij wel te weinig aan hen die net als Petrus, de gemeente in die tijd, vervolgd worden. Het heel moeilijk hebben. Daar ligt een taak om voor hen te bidden. Ja, maar zegt iemand, het kan toch ook zijn dat ze niet vrijkomen. Dat een regime zo sterk is dat er geen enkele christen ontsnappen kan. Dat is mogelijk. Maar dan hebben we nog te bidden dat er kracht, standvastigheid en vrijmoedigheid gegeven wordt. Om de naam van de Heere niet te verloochenen, maar voor die naam te mogen uitkomen bidden. En we gaan nog even verder. Zoals wij op deze aarde komen, zijn wij niet vrij. Ja, dat denkt u of jij misschien wel, dat je vrij bent. Maar wij worden als gevangenen geboren. In zonde ontvangen en geboren. Wij zijn gevangenen van de vorst der duisternis. Die werkelijkheid wordt ons hier getekend. En die werkelijkheid prediken wij u. Het valt niet mee met ons kerkmensen zoals wij van onszelf zijn. We hebben ons uitgeleverd in Adam aan de vorst der duisternis. De ware vrijheid vaarwel gezegd en gekozen voor de gevangenis waar de Satan waakt. En de Satan heeft ook zijn soldaten in dienst. Wat dachten jullie jongelui van vrienden die je meevoeren naar zondige plaatsen? Misschien gisteravond ook wel. Wat dachten we van familieleden die ook de duivel ten diepste dienen en meevoeren op de brede weg, zodat je met die zondige stroom meegaat? En wat dachten we van collega's die niet echt de Heere vrezen? Het zijn allemaal instrumenten, bewakers in de hand van de duivel. Maar dan is er één wapen. Het gebed. Het gebed dat door de gemeente steeds indringend werd opgezonden tot de Heere. En dat hebben Gods knechten en de ambtsdragers ook te doen. Dat hebben volgelingen van Christus vandaag te doen. Te bidden voor hen die in de gevangenis van de zonde zitten opgesloten. En weet u wat nu zo erg is? We beseffen en beleven niet eens dat we in de gevangenis zitten. De zonde is ons aangenaam, die doen we graag. We luisteren graag naar zondige vrienden, dat is ook zo makkelijk om mee te gaan. En het is moeilijk om nee te zeggen, onmogelijk. Tenzij God door zijn geest zaligmakend in het hart werkt. En u roept de Heere op met de Satan te breken, met de wereld te breken, met de zonde te breken en hem te dienen. We hebben gezongen van de engelen na het voorlezen van de wet. Misschien dacht u wel wat wonderlijk. Waarom moest dat nou eigenlijk gebeuren? Wel, die engelen dienen God, verheerlijken God, gehoorzamen God. Die zijn tot een lichtend voorbeeld. Dat ons gebed van jong en oud zou mogen zijn. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Petrus, onschuldig in de gevangenis zouden we kunnen zeggen. Net als Jozef, ook onschuldig in de gevangenis. En de Heere Jezus, onschuldig gevangen genomen. En toch schuldig gevangen genomen. Hij heeft namelijk al de zonden der zijnen op zich genomen. En dan ziet God hem als rechter. En dan ziet hij hem als de meest veroordelenswaardige ooit. En hij liet zich veroordelen. Hij liet zich binden. Opdat hij verlossing, vergeving en de zaligheid zou verwerven. En wat hij verworven heeft, past hij ook toe. Dat zien we in het Nieuwe Testament. Op de Pinksterdag. 3000 gevangenen uit de gevangenis van de duivel verlost. Wat een wonder als het gebeurd is. Bij mij, bij u en bij jullie. Verlost uit de gevangenis van de duivel. Dat is onze tweede gedachte, verlossing. We lezen in vers 6. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, dus toen de rechtszitting zou gaan beginnen, toen hij veroordeeld zou worden, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. Petrus sliep. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Hij mocht zich overgeven aan de wil van God. Dat gebeurt nog. Lees de getuigenissen maar van hen die om der wille van hun geloof zitten opgesloten. En ook in andere wegen kan de Heere dat doen. Als de dood dichterbij komt, dat er overgave mag zijn, dat er rust mag zijn, hoe het ook gaan zal. Denk ook eens aan Daniel. Rustig te midden van de leeuwen. De Heere had de mond van de leeuwen toegesloten. Ze konden hem geen kwaad doen. En Petrus, hij wist zich in de hand van God. Die getrouwe bewaarder zou over hem waken. Zolang als de Heere dat goed zou vinden. De Heere zou zijn uitgang en zijn ingang bewaren. Hoe het ook gaan zal, wat is dat rijk. Als je daar wat van beleven mag, onder welke omstandigheden, in welke nood dan ook. Als je geloven mag dat de Heere zorgt, dat Hij bewaart, hoe moeilijk het ook is. En dat Hij van je af weet. Als je mag weten het eigendom van Christus te zijn in leven en sterven. Dat is de enige troost. En daar mocht Petrus in delen. En dan komt er verlossing. En zie, een engel des Heren stond daar. Een engel, een geest. Een gedienstige geest. Die gehoorzaamt aan God. Die nooit tegenwerpingen maakt als de Heere een bevel geeft. Die Gods kinderen ook dient. De kanttekening verwijst ernaar. Engelen, die zijn er ter bescherming van Gods kind. Niet dat ieder kind van God zijn aparte beschermengel heeft, maar de Heere gebruikt wel de engelen om zijn kinderen te helpen, te bewaren, te verlossen, zoals hier. En een licht scheen in de woning, een licht. Ja, dan zie je heel goed wat er gaande is. Dat je gebonden bent. Dat je vastzit aan die twee soldaten. Dat je nooit uit kunt komen, tenminste menselijk gesproken niet. En dat gebeurt nou ook. Als de Heere met zijn ontdekkend licht in de gevangenis van ons zondige bestaan gaat schijnen. Eerst heb je geen last van de zonde. En die banden die knellen helemaal niet. Je denkt dat je vrij bent. Maar dan wordt het gezien als dat ontdekkende licht in die gevangenis gaat schijnen. Ik ben niet vrij. Ik ben een slaaf, een gebondene, een gevangene van de duivel, van de wereld en van de zonde. Maar nu het wonder. Niet één gevangene vraagt uit zichzelf naar God. Maar de Heere gaat hen opzoeken en laat zijn licht in de gevangenis schijnen en gaat verlossen, zoals het ook hier bij Petrus gaat gebeuren. En slaande de zijde van Petrus, dus hij krijgt een slag in zijn zijde van de kant van de engel, wekte hij hem op, wordt hij wakker gemaakt uit de slaap. En dan zegt die engel, sta haastiglijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. Een wonder. Dat wonder doet de Heere nog. Hij verlost door zijn almacht in beginsel van die ketenen, die kettingen, die boeien, waarmee je gebonden bent aan de duivel. En hij gaat in vrijheid stellen. En de engel zeide tot hem, omgord u. In die tijd werd het opperkleed afgelegd als je ging slapen. En je wikkelde je in dat opperkleed als in een soort deken. Je gordel was ook los natuurlijk. En de sandalen uitgedaan. Nou, Petrus moet zich reisvaardig maken. Omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En dat doet Petrus. Hij volgt die engel. Uitgaande volgt hij hem. en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. Hij dacht niet dat het echt was. Zo'n groot wonder. En toch al eerder meegemaakt. En als ze door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt. Dus ook die wakers aan de poorten van de gevangenis merkten niets. En die ijzeren poort, die ging vanzelf open. Automatisch staat er eigenlijk in de grondtaal. De Heere deed dat. Kijk, als God werkt, kan niemand dat tegenhouden. Denk aan het geluid, jongens en meisjes, van een geweldige gedreven wind. Dat is nou Gods almacht. Dan worden de banden aan de duivel verbroken en er wordt een band gelegd aan God. Als de Heere gaat uitleiden uit de gevangenschap van de zonde. Vanzelf open. God deed het. Petrus deed dat niet. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hun. Een licht in die gevangenis. Dat licht, dat scheen. En de engel, die verloste Petrus. En dan? Ja, dan komt daar verwondering. Dat is onze derde gedachte. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Herodes wilde het volk van de Joden een plezier doen, zouden we kunnen zeggen, nog meer de gunst van de Joden verkrijgen en zo zijn heerschappij sterker maken. En hij bekommerde er zich helemaal niet om wat de Heere zou behagen. Zo zitten wij nu van nature in elkaar. We willen ons eigen belang op aarde vastmaken. En dan doen we wat mensen behaagt. Bij mensen in aanzien en gunst komen om meer te bereiken in dit leven. Maar geliefde gemeente, we zijn op doorreis. Al word je hier nou miljonair, al heb je een zaak waar ieder vol verwondering over spreekt, een bedrijf, visbedrijf, of wat we ook kunnen hebben. Als we de Heere niet wel behagelijk zijn door genade, dan is het mis. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En dat geloof verwacht het als een arme en ellendige, een gebonden in zichzelf, alleen van Christus, die zich liet binden, die rijkdom voor armen heeft verworven. Zullen we het zoeken, geliefde gemeente? We zijn nog in het heden der genade. Kan toch zo plotseling anders worden? Denk maar aan zuster Truus Ringelberg. Gegaan naar Israël om anderen daar te helpen. En hoe is het gegaan? Hoe zou het zijn als wij zo zouden komen te liggen? Mag er dat ware geloof zijn? Ook al is het nog zo klein, nog zo aangevochten, nog zo bestreden, toevluchtnemend. Om het alleen van Christus te verwachten, die de zaligheid heeft verworven. Om naar zijn stem te horen in het onderwijs dat hij geeft. Om hem als koning te mogen dienen. En in zijn bescherming te mogen delen. Het alleen van zijn offer te mogen verwachten. En niet van iets van jezelf. De buitenkant. Het goede dat we doen. Onze ijver. Ons gebed. Alleen van Christus verwachten. Die de weg, de waarheid en het leven is. Het ging anders dan Herodes en het volk verwacht hadden. En dan lees vers 12. En als hij, dat is Petrus, alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. Was niet ongevaarlijk. Het was een tijd van vervolging. Maria riskeerde haar eigen leven. Velen waren daar bijeen vergaderd. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. Was in die tijd de gewoonte, heb ik gelezen, als er geklopt werd, zeker in de nacht, aan de voorpoort, dan ging daar iemand naartoe om te horen wie er was. Dan ging je terug om dat te vertellen. En als het goed was, als zo'n betrouwbaar iemand aan de voorpoort stond, dan werd hij binnengelaten. En zo ging het ook hier. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen. En boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. Ook van blijdschap deed ze de poort niet open. Overweldigd door dat wonderlijke gebeuren. De Heere had Petrus uit de gevangenis verlost. En daar, door die gemeente, door hen die samen waren, werd er gebeden voor Petrus. Dat is een les voor ons. Een les die ons ook voorgehouden wordt in het zesde vers van Psalm 79, waar gebeden wordt: ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Het zesde vers van Psalm 79. En hoe was het met die mensen die samengekomen waren, die gemeenteleden in het huis van Maria? Geloofden zij onmiddellijk wat er gebeurd was? Ze wisten toch van een eerdere verlossing, toen ook door engelenmacht de discipelen verlost waren uit de gevangenis. En zij zeiden tot haar, vers 15, gij raast. U gebruikt uw verstand niet goed, zouden we kunnen zeggen. Ongeloof. Ook bij Gods kinderen is dat vaak werkelijkheid. Het geloof is ook in de beoefening een gave van God. Maar ongeloof is zonde en schuld, hoor. Houd dat ook vast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. Ze hield eraan vast. Ze was ervan overtuigd. En wat lezen we dan? Ze zeiden, het is zijn engel, een beschermengel, die door de Heere gezonden was naar Petrus, en die staat voor de deur, niet hij zelf, maar een beschermengel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. Ontzetting. Ja, daar lezen we meer van in Gods woord. Bijvoorbeeld in het boek Lucas, Lucas 24, het 22e vers. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, ontzet kunnen we ook zeggen, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. Het werd ook zo, maar nog niet voetstoots geloofd, dat die vrouwen de waarheid spraken aangaande de opstanding van Christus. En ook hier was het niet direct geloofd, maar de Heere werkte de overtuiging in het hart. En we lezen ook van die ontzetting in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 12, vers 22 en 23. Toen werd tot hem, tot de Heere Jezus, gebracht een van de duivel bezetene, die blind en stom was. En hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Dus iemand die kon niet spreken en kon niet zien, van de duivel bezeten. En de Heere genas hem. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is deze niet de zonen Davids? Ontzetting over het wonder van God. En ook hier ontzetting. Dat Petrus opnieuw uit de gevangenis is verlost. Zij ontzetten zich. Weet u wanneer er ook ontzetting komt? Als er gevangenen verlost worden uit de gevangenis van de duivel, uit die gevangenis waar wij alle van nature in zitten, dan is er ontzetting, verwondering, aanbidding, blijdschap en dankbaarheid in het hart van anderen die de Heere mogen vrezen. Wat een blijdschap toen er op de Pinksterdag 3000 zondaren, gevangen zondaren, verlost werden. Blijdschap in de hemel en blijdschap op de aarde. Ontzetting. En dan gaat Petrus het vertellen. En als hij met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere, hij die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde, die zit aan de rechterhand van God, uit de gevangenis uitgeleid had en zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. moet verteld worden aan anderen. Tot bemoediging niet alleen, maar ook tot aanbidding. Opdat de Heere verheerlijkt, groot gemaakt, geloofd en geprezen, zo het ere zij God zou klinken. Die God die niet alleen verlossing deed verwerven door zijn Zoon, maar die de verworven verlossing ook toepast. De zaligmaker heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd, gevangen genomen zouden we kunnen zeggen. Hij heeft de gevangenis overwonnen, omdat hij de duivel overwonnen heeft. En omdat de duivel overwonnen is, kan de duivel het niet tegenhouden dat gevangenisdeuren geopend worden. Dat er ontdekkend licht gaat schijnen in de gevangenis. En dat er gesproken wordt van vrijheid. En dat in die vrijheid daadwerkelijk gedeeld mag worden. De vrijheid van de kinderen Gods. Wat is die vrijheid? Wel, dat is de vrijheid om te leven zoals God dat vraagt. Dat is ook het ware geloof in de Verlosser. Die verlossing, die de opening van de gevangenis heeft verworven. Dat is het zien op hem die zich liet binden. Opdat er ontbinding, opdat er losmaking, opdat er opening van de gevangenis verworven en geschonken zou worden. En Petrus, wel, hij gaat naar een andere plaats. Mag dat eigenlijk wel? Mag je vluchten als er vervolging is? Zou je vandaag ook kunnen vragen. Mag je wel vluchten als er vervolging is? De Bijbel geeft het antwoord. Hoor maar wat er staat. In Matteüs 10 vers 23. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Dus dan mag je inderdaad naar een andere stad toe gaan. Je hoeft de marteldood niet te zoeken. Voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden zelfs niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, nog de dienstknecht boven zijn heer. Dus ook vervolging werkt mee aan de verkondiging van het woord. Dan moet je naar een andere plaats. En in die andere plaats wordt er ook die enige naam gegeven tot zaligheid verkondigd. Opdat er ook in die andere plaats verlossing uit de gevangenis zou plaatsvinden. De zaligmaker. Verhoogd aan de rechterhand van God. Hij toont zijn almacht. Hij toont ook zijn volmaakte herderlijke zorg. Petrus was een schaap van de goede herder. En dan geldt: de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Is dat nou niet heerlijk, geliefde gemeente? Een schaap van die goede herder te mogen zijn. Ja, maar dat ben ik niet. Want ik luister niet naar de goede herder. De goede herder spreekt vanmorgen tot u. Hij behandelt u eerlijk. Inderdaad, u bent nog een schaap, een slachtschaap van de duivel. U zit nog gevangen. En weet u wat nu het wonder is? De Heilige Geest past die waarheid toe aan het hart. Wat een onbegrijpelijk wonder. Want als we schapen, slachtschapen blijven van de duivel, dan wacht de eeuwige gevangenschap, de eeuwige rampzaligheid. Maar nu strekt die goede herder vanuit de hemel, door de prediking van zijn woord, naar verloren mensen, kinderen zijn armen uit. Zoek het toch bij mij. Ga niet langer voort in uw dwaasheid. Laat u niet langer wijsmaken dat uw zogenaamde vrijheid echt is. Want u bent een gebondene. Een slaaf van de zonde. En nou is het wonder. Dat door dat ontdekkende licht dat gaat schijnen in de gevangenis. Die boeien gezien worden. En die boeien gaan knellen. Die boeien. Die je zelf nooit los kunt maken. Maar wat wij niet kunnen. Dat wil de Heere nou doen op het gebed. Het gedurige gebed van de gemeente. Kennen we gebed. Gebed om de opening van de gevangenis. Want kijk, we moeten natuurlijk vandaag en ook andere dagen bidden voor de vervolgde kerk. Die in de gevangenis zit, letterlijk. Maar er moet toch zeker ook gebeden worden voor jong en oud. Die nog zitten in de gevangenis van de zonde. Ook al staan de kerkdeuren wijd open. Ook al word je niet van je vrijheid beroofd. Ook al word je niet gemarteld. Toch een gevangene van de duivel. En zulke gevangenen kan en wil de Heere verlossen. Dat is toch duidelijk geworden op de Pinksterdag. 3000 op één preek. Door Gods almacht. Een vurige afkeer gekregen van de zonde. En een vurige liefde tot God. Het geloof ontstoken in het hart. Het geloof. Niet alleen hierin. Dat we in Adam verloren liggen. Maar ook dat er in Christus behoud is voor de grootste der zondaren. Gods kinderen kunnen opnieuw in de zonde vallen, dat is waar. Dan komt er weer iets van die gevangenschap. En dat probeert de duivel tot wanhoop te brengen. Maar dan zal die goede herder zijn liefdevolle trouwe volmaakte zorg toch blijven betonen, want hij zoekt ze op. Waar ze door eigen schuld gekomen zijn, neemt dat schaap op zijn schouders, schenkt het vergeving, wijst opnieuw de weg. En als koning doet hij delen in zijn bescherming. En als hoge priester in zijn offer. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En de zaligheid zal hun deel worden, nooit meer enige gebondenheid. Op de jongste dag, naar ziel en lichaam volmaakt, verlost. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, zoudt gij door uw Heilige Geest de naprediker willen zijn in ons hart. Gij hebt geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Werk dan toch wonderen onder jong en oud en ga voort met uw werk tot eer van uw naam. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Wil vanmiddag weer samenbrengen. We smeken het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we het 5e vers van Psalm 91. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. 5e vers van Psalm 91. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.